Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, de wekelijkse politieke podcast van de Volkskrant. De vrijdagse editie van Volkskrant Elke Dag, maar wel een speciale editie. We zijn hier met z'n allen verzameld in de kamer van Pieter Klok, met aan het hoofd van de tafel Pieter Klok. Aan zijn rechterzijde Shaila Sital Singh, recht tegenover mij. En aan de telefoon, ver weg, maar toch ook heel dichtbij, op een bepaalde manier, Raoul Dupré. En we gaan eens even doornemen hoe alle zaken ervoor staan. De onmachtige overheid gaan we het over hebben. Rutte, die op zoek is naar wapens voor Oekraïne. Het Partij van de Arbeid GroenLinks-congres komt eraan. Nou, er zal toch wel een stevig nootje gekraakt moeten worden. En ondertussen zijn we bezig met de eeuwigdurende formatie. Ja, die toch hortend en stotend zichzelf voortworstelt als een kar in mulzand. Volgens mij hebben we net gemist met de aflevering van vorige week, Shaila, dat Wilders boos wegliep. Toch, dat gebeurde volgens mij net nadat wij aan het opnemen waren. Opgenomen hadden.
Ja.
Was het niet begin deze week?
Ja.
Dat was begin deze week.
Dat was maandag. Er werd over asiel gesproken.
Maandag, ja.
En er was altijd geconstateerd, ook hier aan deze tafel, nou, ze zijn het over bijna alles oneens, maar er is één ding wat ze bindt, of er zijn twee dingen eigenlijk die ze binden. Het ene is de afkeer van Timmermans en het tweede is, we moeten
afkeer
iets doen.
Afkeer van asielzoekers.
Een afkeer van mensen die het land binnen willen.
Ja.
Dus daar komen ze wel uit. En dat stond maandag toen op de agenda met in het bijzijn van twee specialisten. De ene, nou moet ik zijn naam goed zeggen.
Hein de Haas,
die het boek heeft geschreven over migratie. En zijn stelling is eigenlijk, ja, het is vooral arbeidsmigratie. We maken ons veel te druk over die asielmigratie, dat is heel weinig. En de ander was Jan van der Beek, die ooit een rapport heeft geschreven over dat al die buitenlanders hier alleen maar heel veel sociale zekerheid kost. Nou, die twee zaten aan tafel.
Twee uitersten.
Zeker, ja. Twee heel verschillende aanvliegroutes, denk ik ook. En je denkt, nee, dan komen ze dan, dan komt dan ongetwijfeld iets uit. En op een gegeven moment was het nieuws dat Wilders was weggelopen. Ja, niet boos weggelopen. Ik geloof niet met slaande deuren, maar hij wilde niet verder praten op dat moment. Maar hij was niet weggelopen uit de formatie. Hij was gewoon naar huis. Of, ja. Dat was een beetje een vaag bericht. En de volgende dag zou hij er ook wel gewoon weer zitten. Dus het had ook iets onduidelijks.
Ja, een soort symbolisch. Het is een keer klaar met concessies doen, hè, zei hij er geloof ik.
Ja, hij zei, ik heb al zoveel concessies, ik mag ook al geen premier worden. Daar begint hij telkens weer over.
Ja.
Dat het toch ook buitengewoon ingewikkeld proces maakt dit. Dus hij begint ook steeds over de dingen die hij al heeft weggegeven.
Ja.
Dus dat noemde je vroeger terug onderhandelen. Maar dat, tegenwoordig mag dat gewoon. De hele tijd zeggen, ja, maar ik heb al allemaal dingen weggegeven. Alsof je dat, daar niet overheen
Pieter,
kan stappen.
Pieter, je had er vorige week gezegd, je compromissen ook een beetje moet internaliseren. Als je ze eenmaal hebt gesloten.
Ja, als je daar steeds weer over begint, dan ben je eigenlijk, heb
nog
je de
boos.
Onderhandelingen niet afgesloten. Dan ben je eigenlijk steeds weer aan het
een beetje een goed gemaakte ruzie, maar dat je dan toch de hele tijd boos blijft.
Ja, de hele tijd over begint. En dat, dus hij wilde eigenlijk niet verder praten hierover. En dan was de vraag, is de formatie hiermee dan geklapt? Is het nu echt klaar? Maar ook de beide informateurs willen niet die conclusie trekken.
Nee.
Het is toch een soort stervensproces, waar maar steeds en toch weer een shot morfine erin en toch maar weer eventjes
door. Ja, maar nooit
door.
Het fatale shot morfine.
Net niet genoeg morfine. Ja.
En de andere partijen zeiden dat het opstappen van Wilders heel geregisseerd leek. Of heel erg alsof het van tevoren bedacht was dat hij dat ging doen. Dat ging Wilders daarna bij hoog en laag zitten ontkennen. Hoe las jij het, Raoul?
Het zag er wel geregisseerd uit. We hebben nou twee van dit soort incidentjes gehad. Eerst met Pieter Omtzigt natuurlijk. Die wegliep, maar toch weer niet. Want alleen in deze fase van de formatie was afgesloten. Hè? Dat was toen een best wel ingewikkeld verhaal. Nou ja, we hebben nu Wilders die dan wegliep, maar de volgende ochtend toch weer aan tafel zat. Dus wat vooral fascinerend is natuurlijk, is dat de VVD in juli het kabinet heeft opgeblazen, omdat ze aan tafel zaten met partijen die niet hard genoeg wilden worden in het asielbeleid. En dat Geert Wilders nu om precies diezelfde reden zegt weg te lopen. Met drie andere rechtse partijen aan tafel. Dus je vraagt je wel af, in welk stadium zijn ze inmiddels beland bij het bedenken van asielmaatregelen? Het is, alles is indirect, hè, wat we hierover horen. Niemand pakt gewoon een microfoon om te vertellen wat er aan de hand is. Het lijkt erop dat ook dit weer vastzit tussen Pieter Omtzigt en Geert Wilders. Kijk, als je asielmaatregelen, al is het maar symbolisch, wil treffen in een regeerakkoord, waarmee je een beetje voor de dag kan komen bij de PVV-achterban, dan kom je er niet onderuit omdat je in het vaarwater van onze internationale verdragen terechtkomt. En we weten ook hoe Pieter Omtzigt daarover denkt.
Ja, die zijn heilig voor hem, of tenminste, die neemt hij serieus.
Nou ja, die is best bereid bijvoorbeeld om te praten over, is het VN-vluchtelingenverdrag nog bij de tijd? Kunnen we niet in Europa andere afspraken maken over grensbewaking en zo? Maar totdat die afspraken zijn gemaakt, gelden voor NSC gewoon de huidige verdragen.
Ja, en daar hou je je aan.
Ja, en dat is toch in potentie een enorm conflict ligt daar, denk ik, tussen deze twee partijen. Die ook echt raken aan het diepste wezen van deze beide partijen.
Namelijk of je uiteindelijk houdt aan je woord, of dat je gewoon maar een beetje op eigen houtje erop los regeert.
Ja, we hebben hier al eerder vastgesteld. Het bizarre van deze verkiezingsuitslag is dat de meest rechtsstatelijke partij aan tafel zit met de minst rechtsstatelijke partij. En dan kunnen ze het misschien wel inhoudelijk op een aantal treinen eens zijn, want ook Pieter Omtzigt wil minder immigratie. Maar ja, de aanvliegroute is zo verschillend, en de hele manier waarop je dat dan politiek zou willen bereiken, dat ja, daar ligt toch een enorme kloof. En ik denk toch dat maandag aan de oppervlakte is gekomen. Maar goed, ja, kennelijk hebben Van Zwol en Dijkgraaf wel een formule gevonden om ze aan tafel te houden.
Maar als dat maandag aan de oppervlakte is gekomen, en als dat aan de oppervlakte komen ervan dan de reden is dat Wilders is weggelopen, is het niet per se geregisseerd.
Kijk, hij zei, eigenlijk heeft hij zelf wel gezegd dat het bij de NSC lag. Want hij werd gevraagd naar of daar dan problemen waren met de VVD en NSC. En toen zei hij nou, niet met de VVD. Op dit punt zit het ingewikkeld tussen Pieter Omtzigt en Geert Wilders. En niet alleen op dit punt natuurlijk.
En de BBB is sowieso een soort slapende onderhandelingspartner. Die worden gewoon af en toe wakker als het over de minister van Landbouw gaat.
Ja.
En verder vinden ze alles prima.
En een bijwagen van de PVV.
Ja, dat maakt allemaal niet zoveel uit.
Ja, wel, hoewel dus ook daar, maar goed, dat was het onderwerp van vorige week natuurlijk, wel inmiddels duidelijk is dat ook daar een fikse kloof gaapt tussen wat BBB wil en wat partijen als VVD en NSC willen. Dus ook daar, dat is ook een van de onderwerpen waar je dacht, nou, daar worden ze het wel over eens. Asielbeleid, immigratie beperken, we gaan de boeren helpen en zo. Maar ja, als het ook op die onderwerpen dus ingewikkeld wordt. Nou ja, gelukkig wist de Telegraaf te melden dat ze het eens zijn dat er weer harder gereden mag worden op de snelwegen. Nou, dat is dan compromis nummer 1, hè?
Ja, daar is het ineens over, hè? Ja. Dus als je gewoon een
hoofdlijnen akkoord onderwerp.
Als je de hele dag naar onderhandelen achter de rug, dan kan je nog even een uurtje over 130 kilometer per uur gaan zitten praten. En dan is dat is gewoon voor de stemming gewoon prettig.
Ja, misschien was het ook strategie van de informateurs. Even iets waar iedereen iets
gewoon
leuks.
Lekker. Even iets leuks. Ja. Hey, en Pieter, het is natuurlijk ook Geert Wilders zijn belang om als een onbuigzame, keiharde onderhandelaar over te komen. En niet als iemand die de hele tijd voor het landsbelang allemaal principes de hele tijd overboord zit te gooien. Dus nou, vandaar ook dat premierschap, dat hij daar misschien de hele tijd zo boos over is, omdat dat of doet. Omdat dat een compromis is waar hij natuurlijk eigenlijk de hele tijd van wil uitstralen. Nou, dus echt met lange tanden, met hangen en wurgen. En met dat weglopen misschien ook zoiets. Want ze moeten niet denken dat ik hier te makkelijk alles zit weg te geven.
Nou, hij is groot geworden door een soort redelijke versie van zichzelf ineens te lanceren. Door wel het uit te stralen van je kan met mij over alles in gesprek. Dat heeft hij ook vrij lang volgehouden. Ja. Ik denk alleen als het over asiel gaat, ja, daar moet hij wel echt met iets komen. Ik denk dat hij op heel veel terreinen wel dingen weg kan geven. Maar als hij met asiel ook met iets komt van, nou ja, min of meer hetzelfde wat we al hebben. Misschien iets meer ontmoediging, misschien iets minder gezinshereniging. Ja, daar kan hij natuurlijk niet mee aankomen.
Nee.
Als je de hele campagne hebt van Nederlanders op de eerste plaats. En hij moet nu wel gaan leveren in deze fase van de formatie. Ja, en ik denk dat hij dat wel begint aan te voeren, dat het heel lastig kan gaan worden. Ja, want hij wil naar nul, geloof ik, nul asiel. Ja, nou ja, de enige manier waarop je dat kan doen is gewoon grenscontroles invoeren en iedereen terugduwen naar Duitsland of verder. Ja, en ik denk dat de andere partijen, dat het de VVD dat uiteindelijk ook niet aandurft. Ja, en NSC zeker niet, want dan treed je inderdaad alle afspraken, alle Europese afspraken met voeten.
Maar los van wat er uiteindelijk precies uit zal komen en welke afspraken er gemaakt worden, als er ooit een afspraak gemaakt wordt, is het niet ook gewoon in zijn belang om over te komen als een onbuigzame man die niet aan al die Haagse spelletjes meedoet.
Nou ja,
dus die dan gewoon woedend wegstampt en zegt, nu is het een keer klaar met die concessies.
Dat zei Raoul eerder deze week al. Het is heel moeilijk om te lezen, omdat je de hele tijd niet zeker weet, waar kijken we eigenlijk naar? Is het echt of is het theater? Hè? Ja. Is het gewoon een theaterstuk om er uiteindelijk zo gunstig mogelijk uit te komen met het oog op nieuwe verkiezingen? Dat ze eigenlijk daar alleen maar mee bezig zijn. En voor Wilders, ja, er is maar één breekpunt waar hij natuurlijk nog denkt nog een grotere verkiezingswinst te kunnen maken. Als het weer breekt op asiel. Ik denk dat dat zijn uitweg is. Als het breekt op verhoging van het minimumloon of zo. Ik denk niet dat dat een aantrekkelijke propositie voor hem is. Dus ik denk dat elke partij ook dat bezig is. Van, nou ja, als het verkeerd afloopt, moet het wel op een
breekpunt zoeken.
Ja, dat moet wel ons breekpunt zijn.
Ja.
Dus ik had aanvankelijk het idee toen hij wegliep. Ik dacht, nou, dit kan ook wel weer een strategie zijn. En dan krijg je misschien wel verkiezingen. En dan kan hij zeggen, ja, die andere partijen, ze beloofden wel van alles. Maar uiteindelijk wilden ze helemaal niks.
Ja.
Dat, ik denk dat hij dan wel verwacht dat hij daar heel veel mee kan winnen.
Het is een soort breekpunt kiezen.
Ja, wanneer stap je eruit? En toen Omtzigt er de eerste keer uitstapte op die financiën.
Ja.
Dan kon je nog denken, ja, dat is voor Omtzigt ook een geloofwaardig uitstappunt. Maar ja, die heeft zich toch weer laten ompraten om terug aan tafel te gaan zitten.
Ja.
Dat toen had ons heel veel tijd bespaard als dat toen was gebeurd. Want waar zitten we naar te kijken? Omtzigt zei deze week ook dat ze zichzelf, zei hij plotseling out of the blue, zichzelf een deadline zouden hebben gesteld van 15 mei. Die heb ik nergens meer teruggehoord. Weet jij hoe dat zit, Raoul, met die deadline? Heeft Omtzigt dat verzonnen of is dat een echt opgelegde deadline?
Nou, deadline. De informateurs hebben gezegd, deze periode zou een week of 8 duren. En ik denk wel dat die rond 15 maart begonnen is.
Dus als je gewoon vanaf je agenda 15 maart neemt, dan 8 weken vooruit telt, kom je bij 15 mei uit.
Ja.
Om en nabij.
Maar Omtzigt noemde dat ook als, ja, maar dan moeten we ook klaar zijn. Dat gaat
maar
niet
we moeten
gebeuren.
Niet uitsluiten dat Richard van Zwol ondertussen gewoon heel driftig door zit te tikken, terwijl al die anderen ruzie maken.
Het is
dat
wat heilig geloof in Richard van Zwol.
Het is een mogelijk scenario.
Ja.
En dat sluit wel aan bij wat we eerder van hem hebben gezien. Dus ik denk dat hij heel ijverig is en slim.
Ja, maar goed, Richard van Zwol kan tikken tot hij in ons weg, maar de stemming is nu zo beneden.
Ja, maar
alle
deze
pijl.
Mensen hoeven allemaal niet in het kabinet.
Nee,
hè?
Die
mogen gewoon tweets versturen en elkaar de hele tijd te lijf gaan. En dan regeert Richard van Zwol gewoon vrolijk verder.
Als het toch een zakenkabinet is dat losjes uit deze vier partijen zal bestaan, waar deze vier partijen dan hun zegen aan zullen geven, of in ieder geval zullen bereid zijn om mee te werken. Ja, dan moet er toch wel iets over dat Geert Wilders over Erik van den Burg ging twitteren dat het een naar mannetje was. Erik van den Burg had gezegd dat het een goed idee was dat Wilders geen premier zou worden. Ja, dat is Geert Wilders een weak spot, weet je inmiddels. Dan wordt hij razend van elke keer weer. En dan twittert hij dat het een eng mannetje is.
Ja.
Dat is toch...
Ja,
nee, dat is Wilders.
Dat is zijn stijl. En dat is de stijl die hij ook zal volhouden. Ook in een wat voor vorm van zakenachtig, extraparlementair-achtig kabinet ook. Dan gaat hij dat ook gewoon blijven doen. En interessant vond ik toch ook wel de reacties van de formatiepartners. Die dan toch een soort van, aan de ene kant zeggen, ja, het is ongepast, of dat had hij niet moeten doen. Maar hem ook niet afvallen. Ook niet zeggen, en nu is het afgelopen,
nee,
en ben je helemaal gek geworden.
Dit zeg je niet over
ik bedoel,
een collega.
Dat Jezus dus gewoon haar eigen collega niet volledig beschermd. En zegt, wat is dit voor absurd? En je neemt het terug.
Ja, en anders zie je mij niet meer aan deze tafel.
Precies. Ja. Maar die zegt ook gewoon, ja, nou ja, het was een beetje ongepast. En wordt er ook nog gesuggereerd dat Van den Burg het er misschien ook wel een beetje naar gemaakt heeft. Ook gewoon niemand die het voor die man opneemt.
Maar het is toch walgelijk?
Wat is dat voor lafheid?
Ja.
Van den Burg heeft natuurlijk een moeizame relatie met Jizelgus, hè? Weten we. Met dat gedoe met die spreidingswet en zo. Dat is niet, dat gaat niet soepel. Dus dat speelt daar misschien ook wel een beetje mee. Maar ik denk dat er kijk, als je het hebt over gezamenlijkheid creëren in een formatie, langzaam tot iets komen dat je een beetje, ja, ook samen iets wil. Ja, dan dit gaat maar door. Elke week zijn er weer 2, 3 van dit soort nieuwe incidenten. En het helpt gewoon niet. Want ik bedoel, Van der Burg, er zijn ook heel veel VVD'ers die dol zijn op Erik van der Burg. En je creëert alleen maar natuurlijk een gevoel van, nou ja, blijf van onze Erik af, weet je wel?
Ja, en los daarvan, om gewoon een zittende collega die probeert beleid uit te voeren, kan je er nog zo mee oneens zijn en gewoon een mening heeft, een eng mannetje te noemen.
Nou, die ook Nederland tot één groot asielzoekerscentrum heeft gemaakt.
Die Nederland tot één groot asielzoekerscentrum heeft toegevoegd. Ook nog aan toegevoegd. Bedoel, want je weet ook dat je weer een hoorde schuimbekkende Nederlanders achter zo iemand aanstuurt.
En het is dus haar directe collega. Ze is ook nog steeds minister van Justitie.
Ja.
En het is gewoon haar staatssecretaris.
Haar staatssecretaris.
Het is toch bizar dat ze dan met zo'n slappe T-reactie komt.
Ja,
ik begrijp dat niet.
Dat, ja, is misschien,
dat zij nog te handhaven is, ook binnen de context van de VVD en het kabinet.
Maar
onbegrijpelijk.
Misschien hebben ze besloten of bedacht, Shaila, dat breken omdat je niet met Wilders wil of kan samenwerken, dat niet een aantrekkelijk breekpunt is.
Nee.
Maar de VVD is geprogrammeerd, dat was in de tijd van Rutte zo, het eerste kabinet, niet te reageren op elk stuk rood vlees, wat noemde Rutte toen, geloof ik.
Ja, elk stuk rood vlees.
Dus ze zijn heel erg geprogrammeerd, laat ons niet uit de tent lokken door Wilders, want daar heeft hij uiteindelijk belang bij. Dat is precies waar hij op uit is. Dus,
dat weet ik, maar het was Rutte ook die zelf de hele VVD geprogrammeerd had op met Wilders werken we niet samen, want hij is niet te vertrouwen. En op het moment dat het erom gaat, loopt hij weg. En ook toch van, ja, dat is iemand bij wie je gewoon met wie je dit soort afspraken niet aan moet gaan. Dat was ook de oude VVD.
Nou ja, je kan dit op verschillende manieren lezen. Ik zag ook wel enorme vermoeidheid bij Jezielkus. Ik krijg de indruk dat de VVD ook steeds meer begint in te zien dat dit echt een heilloze weg is. Want vorige week constateerden we al dat je zag dat het toch de VVD zich wat bestuurlijker begint op te stellen. Die zegt ook, ja, mesbeleid is onvermijdelijk. En PVV blijft gewoon, en in mindere mate BBB en NRC blijven in een populistische groef. Dus deze week weer had je Tom van Kampen, landbouwwoordvoerder, die zelf zei van, ja, we hebben het in het stikstofbeleid ook wel een beetje zelf naar gemaakt.
Mm-hmm.
Nou, wat ik een hele royale compliment van de week voor Tom van Kampen, zou ik zeggen.
The voice of reason.
Ja.
4 jaar lang hebben we overal tegen verzet.
Ja. Ik heb de indruk, maar ik kan het natuurlijk nooit echt hard maken, dat de VVD begint terug verlangen naar een bestuurlijke rol en een wat gematigde rol. Terwijl Jezielkus is natuurlijk de campagne gegaan met harder, steviger, populistischer. En ik krijg de indruk dat ze wel terug verlangen naar de oude tijd, dat ze gewoon met andere bestuurspartijen zaken konden doen.
Ja.
Het ritme van de VVD was even populistisch in campagnetijd, 3 maanden, en daarna weer over tot de orde van de dag. En we kijken wel wie er aan de formatietafel verschijnt. Dat was dat tijdperk Rutte.
Zoals Joost Eerdmans zei, alleen tijdens de campagne is de VVD een rechtse partij.
Ja, zeker. Ik bedoel, wat je er verder ook van vindt, maar dat was het, dat was het regime. En ik bedoel, Jezielkus heeft de campagne dat gewoon overgenomen. Maar ja, nu is het lastig om er vooruit te komen met deze partij aan tafel. En ja, dat gaat dan toch weer tegen het wezen van de VVD. En denk ik, ja, die inderdaad gewoon het land willen besturen. Dat is ook altijd hun claim, hè? Wij besturen gewoon dit land. Dat ze zien natuurlijk gewoon ook aankomen dat als het al lukt, dat het heel erg ingewikkeld gaat worden.
En beginnen ze misschien toch zo langzamerhand
er gewoon helemaal genoeg van te krijgen.
Er helemaal genoeg
dat
van
meende
te krijgen.
Ik wel en te zien. Dat meende zelfs, ik ook te zien in die reactie van Jezielkus. Van, moet ik hier nou weer op reageren? Ik heb er schoon genoeg van. Ik wil gewoon aan het werk.
Ja, maar hoe saai het ook moet zijn om alsmaar aan die onderhandelingstafels te zitten, wetende dat het toch tot niks gaat leiden.
Ja. Dus dat
moet toch ook, dat is ook een soort kwelling.
Ja, dus het is zoeken naar de uitgang, maar dan wel op een manier, een uitgang die jou wel de beste aftocht biedt. Maar het is er niet overkomen, hè? Ze hebben dit allemaal
zeker
zelf
met, nee, we hoeven ook geen medelijden te
hebben. Volle verstand bedacht,
nee,
we gaan in deze constellatie aan tafel zitten. Dus het is ook niet een soort natuurramp die hen nu overspoelt.
Nee, het is met open ogen zijn ze hier ingelopen.
Zelfgezocht.
Maar Shaila, bedoel, we moeten ze toch ook niet dommer voor dommer houden dan ze zijn. Zouden ze al een tactiek hebben verzonnen voor de uitweg?
Ongetwijfeld. En het probleem is, nou ja, wat Pieter suggereerde net ook al, dat breken op asiel, dat is voor de VVD niet aantrekkelijk om dat nog een keer te doen. Want het is Nou, inmiddels bijna een jaar geleden al gebleken, dat dat dan dus alleen maar Wilders groter maakt. Dus je moet een ander breekpunt hebben.
Ja.
En dat moet, om Wilders ongeloofwaardig te maken, iets zijn in de sfeer van financiën, bestaanszekerheid, andere zwakpunten waar je op kan treffen.
Daar is Wilders natuurlijk het meest ervaren en het meest uitgekookt. Die zal dat niet laten gebeuren dat het breekt op een punt wat de VVD goed uitkomt. Dat laat hij gewoon niet gebeuren. Dus op alle punten die de VVD mogen goed uitzetten, gaat hij inderdaad gewoon concessies doen. En het enige punt waar het zelf goed uitkomt om te breken, daar gaat hij zijn poot stijf houden.
Ja, en ondertussen is met Wilders valt niet samen te werken blijkbaar ook geen breekpunt. Want dan hadden ze geen aantrekkelijk breekpunt. Dan hadden ze dat ook wel.
Ja, daar heeft hij ampel gelegenheid toe geboden. Ja. Om te laten zien dat hij niet compromisbereid is. Dat hij een soort Gilles de la Tourette-achtig gedrag vertoont op Twitter. Ja, dat is al zo lang als je nu zegt van ja, dat kunnen we niet tolereren. Dat is ook ongeloofwaardig.
Ja. Ja. Mag ik je even complimenteren voor het woord ampel? Ja, dat is wel geweldig.
Ja, wel heel lang niet gehoord.
Nou in spreektaal. Hij heeft er inderdaad ampel gelegenheid toe geboden. Ja. Beeld schoon, Shaila. Ja. Raoul, denk je ook dat ze breekpunten aan het zoeken zijn eigenlijk? Een soort breekpuntkwartetten is geworden?
Ja, die indruk heb ik al sinds november.
Al sinds november? Jezus. Ja, dan kunnen ze misschien wel eindeloos. Het is natuurlijk, ze moeten op een dag dan weer aan tafel met Frans Timmermans. En dat moet, die weerzin was zo groot. Dat ze, en ik denk dat de weerzin bij rechtse kiezers ook zo groot is. In ieder geval heel lang is geweest. Dat ze een soort, de geesten klaar moeten maken voordat ze weer met hem en met D66 aan tafel gaan zitten.
Ja, die tournoeren moeten geloofwaardig worden
gemaakt. Die bocht moet geloofwaardig gemaakt kunnen worden.
Maar Timmermans biedt daar nu gelegenheid.
Ja, Timmermans begint nu zelf deadlines te stellen.
Ja.
Ja, ik vroeg me af waar hij dat aan te danken heeft, dat hij een soort ultimatum kan stellen.
Ja.
Dat hij denkt dat
namens
het
land.
Namens het land heeft hij
namens ons. Als jullie er op 1 juni niet uit zijn, dan.
Dan is het een keertje genoeg geweest. Ja.
En dan?
En dan moeten ze met Frans Timmermans om tafel.
Een originele move, hè, Raoul, dat hij gewoon zelf deadlines gaat stellen in Frans Timmermans.
Ja. En ik zat met hoofd te breken over de timing. Waarom nu opeens? Kijk, niks gebeurt voor niets. Dus ook hier is over nagedacht. Kennelijk hebben ze bij PvdA GroenLinks ook de indruk dat dit gaat mislukken. Want tot nu toe wekte deze partij toch vooral de indruk dat ze zich op aan het maken waren voor de oppositie. Tegen een rechtskabinet, weet je wel. Nou, kom maar op dan. Ja, als je weer zelf begint over formeren, dan denk je kennelijk dat er weer perspectief is. Dus ze maken waarschijnlijk dezelfde analyse die wij net maakten. Ja, dan wil die weer meepraten. Dus het probleem is natuurlijk de blokkade. Ik geloof wel hoor dat Frans Timmermans in de campagne heeft gezegd dat hij het niet zag zitten om met de VVD te gaan regeren. Maar de blokkade ligt toch echt aan de andere kant. De VVD heeft gezegd dat ze niet met hem willen. Dus dat hij nou op zich zegt bereid te zijn te gaan praten, vond ik nog niet zo opzienbarend. Het zou pas echt een doorbraak zijn als de VVD opeens zegt, best een goed idee. En die zijn nog lang niet zo ver hoor. Dat is, nee.
Waarom denk je dat? Hoe weet je dat zo zeker?
Nou ja, dat zeggen ze. Dus dat is nog steeds het schrikbeeld. Wat jij daarnet zei, dat is het enige schrikbeeld dat de vier rechtse partijen nog bij elkaar houdt. Anders zitten we zometeen daar aan tafel.
Als zij ook maar een heel klein beetje laten doorschemeren dat ze misschien met Frans Timmermans willen gaan praten, dan gaat Wilders natuurlijk helemaal uit zijn dak met roepen van ze leveren dit land uit aan links.
Oh ja.
Maar Raoul, zijn er geen backchannels waar via welke VVD en PvdA al lang met elkaar in gesprek zijn?
Ja, er is hier wel echt een nieuwe hindernis bijgekomen. Want kijk, je bent geneigd te zeggen, doe niet zo moeilijk, joh. Nog in de vrij recente geschiedenis zijn er gewoon drie VVD-PvdA-kabinetten geweest die met alle mitsen en maren gewoon hebben gefunctioneerd. Dus, maar de PvdA is natuurlijk aan het fuseren. En tussen VVD en GroenLinks, eerlijk gezegd van beide kanten, ja, daar ligt wel een heel groot verschil natuurlijk op bijna alle vlakken. Ik bedoel, de raakvlakken tussen GroenLinks en VVD, die zijn wel lastig te vinden hoor. En als je dan bedenkt dat de VVD dus ja, vanwege het asielbeleid, het immigratiebeleid, dat kabinet heeft opgeblazen. Op het moment dat je met PvdA en GroenLinks en dan noodzakelijkerwijs ook met D66 aan tafel gaat zitten. Ben je daar dus wel echt de totale verliezer van het hele politieke jaar 2023-2024. Want dan ga je een minder stringent asielbeleid krijgen dan je in het vorige kabinet had.
Ja, want ze zijn nu ook nog eens een kleinere partij dan Partij van de Arbeid, GroenLinks. Ja.
Ook nog. En als ze bovendien nu vanuit deze positie weer aan tafel zouden verschijnen bij de linkse partij, komen ze natuurlijk sowieso als een soort geslagen hond aan tafel daar. Hè? Dus ja, dat bedoel ik dat ze hier bij de VVD niet enthousiast van worden, kan ik me ook nog wel voorstellen hoor.
Maar je ziet het eigenlijk ook niet gebeuren dat ze met Partij van de Arbeid, GroenLinks gaan onderhandelen, op welk moment dan ook.
Ja, nou ja, kijk, dat ligt er helemaal aan aan de omstandigheden waaronder binnenkort deze formatie ten einde komt. Met welk verhaal? Alles heeft een verhaal nodig. Zo'n formatie heeft een verhaal nodig. Er moet iets zijn waarvan wat blijft hangen. Wie wint het verhaal van deze formatie? Wie heeft zichzelf onmogelijk gemaakt? Wie was de redelijkheid zelf? En op welk punt? Hè? En daar hangt alles vanaf. En dan kijk, als de VVD en ook NSC erin zouden slagen om Geert Wilders weg te zetten als iemand met wie niet te besturen valt, ja, dan zou je kunnen zeggen, ja, nou, en daardoor zijn wij wel gedwongen om weer met Frans Timmermans te gaan praten. Is dat misschien een verhaal? Maar ja, dat is natuurlijk, ja, ik bedoel, dat is een soort perspectief wat nu natuurlijk nog helemaal niet aan de hand is.
Nee. Hey, en mochten er ooit nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden, wie beslist dat eigenlijk? Wie beslist dat alle opties zijn uitgeput? De Tweede Kamer.
Ja, een meerderheid in de Tweede Kamer. Kijk, als deze formatie ten einde komt, dan sturen Van Zwol en Dijkgraaf een brief aan de Tweede Kamer. Nou, helaas, we hebben ons best gedaan, maar dit wordt niks. Ja, en dan begint eigenlijk alles weer gewoon opnieuw. En dan krijg je weer een Kamerdebat. En dan zal Wilders misschien zeggen, nou, geef mijn portie maar een fikkie. Laat iemand anders het maar proberen. Ja, en dan is de tweede partij aan de beurt. Dus dan is Timmermans aan de beurt. Dus dan zal hij de opdracht krijgen om een verkenner aan te stellen die moet gaan onderzoeken of er voldoende partijen aan tafel willen komen.
Zou Wilders dan ook kunnen zeggen, ik stel voor om nieuwe verkiezingen uit te schrijven?
Ja.
In plaats van laat de nummer 2 het maar proberen.
Ja, je kunt gewoon een motie indienen. Maar dan moet dan wel, ja, daar kan, ja.
Een kamermeerderheid voor zijn. Ja,
daar moet dan wel een meer. Dus dan hebben vooral Pieter Omtzigt en Dylan Jezelkus hebben de sleutel in handen. Want die moeten dan, die hebben dan inderdaad gewoon de keuze. Of verkiezingen. Of we gaan met Timmermans.
Ja, best wel een duivels dilemma voor ze, denk ik.
Nou ja, verkiezingen zijn denk ik slechter dan onderhandelen met Timmermans. Als ook je kijkt naar de peilingen.
Maar ook als je net dat scenario wat Raoul net schetst over het gezichtsverlies wat met name de VVD leidt. Als ze dan met Frans Timmermans moeten gaan onderhandelen.
Ja, ja. Dat
twijfelt met allerlei. Het zal natuurlijk ook op de waterige compromissen moeten komen.
Maar het zal natuurlijk ook afhangen van de houding van Frans Timmermans. Of die uitnodigend is, of je gaat zeggen van, nou, ik ben ook wel bereid wat concessies te doen.
Ja.
Het is belangrijk dat het land bestuurd wordt. Het is een achterban goed uitleg dat ze de VVD ook wat moeten geven.
Ja.
Maar zo stelt hij zich nog helemaal niet op. Hè. Hij heeft al gezegd, er wordt niet bezuinigd, want dat willen we niet. Nou, de VVD is natuurlijk van oudsher wel van het bezuinigen en gedisciplineerde begroting. Dus ik zie bij Timmermans nog geen enkele poging. Dat hij bijvoorbeeld zegt, nou, een wat harder asielbeleid is voor ons ook bespreekbaar. Want wij zien ook een probleem. En wij zijn ook de partij van de Europese deals. Hè? Dus het PvdA heeft best al een track record op immigratiebeperking.
Ja.
Maar dat dan heb je weer die GroenLinks die eraan hangt. En het is al moeilijk genoeg om die twee bij elkaar te houden. Dus hij wordt daar volgens mij ook wel een beetje in gehinderd om een gebaar naar de VVD te maken op een of andere
manier. Wat ik daar wel interessant aan vind, hij was gisteravond in Nieuwsuur. Hè? Had hij een interview gegeven aan Arjan Noorlander. En hij zei daarbij over migratie. En dit is iets wat aan het gebeuren is in het gesprek over migratie. Hij zei daarbij, ja, asiel, dat moeten we blijven verlenen. Maar arbeidsmigratie, daar hebben we een groot probleem mee. Daarmee zit hij eigenlijk op de lijn van NSC. En Heb je een verhaal? En Raoul had het net over het belang van een soort geloofwaardig sluitend verhaal waarmee je een onderhandeling uitstapt en weer instapt. Daarmee heb je een verhaal waarmee je ook de VVD aan tafel kan houden. Ook omdat uit cijfers, je kunt dat onderbouwen met cijfers. Nee, maar we hebben inderdaad een groot probleem met instroom. Als je vindt dat er te veel mensen hier zijn, de bulk van die mensen komt hier om te werken. En die komt hier om te werken in sectoren waar we zelf niet in willen werken. En we willen misschien ook wel van die sectoren af. Daar kun je een verhaal omheen maken. En dat is een verhaal waarbij je deels tegenover het bedrijfsleven komt te staan. Maar deels ook met het bedrijfsleven kan werken. Dus het is... Ik denk, je ziet die verschuiving, zie je gaan, dat in dat hele debat over asiel er steeds nadrukkelijker die asielmigratie bij wordt, of die arbeidsmigratie bij wordt gaan. Het heeft Van Zwol ook gedaan in zijn rapport. Het rapport kun je op allerlei manieren lezen, maar je kunt het ook lezen op daar zit eigenlijk de massa, daar zit het grote getal, daar zit het probleem. En je kan, denk ik, een verhaal maken waarbij je zegt van, nou, dan gaan we daar op zitten en daar halen we de VVD bij. En de VVD is een marketingmachine die elk verhaal kan verkopen. Okay. En die kan, denk ik, ook wel een verhaal verkopen van, jongens, we gaan stoppen met de instroom. En we bedoelden eigenlijk altijd met de instroom die mensen die in de vakantieparken zitten.
Wat Pieter net zei, ik zie Timmermans nog geen beweging maken richting die andere partijen. Zie jij hem dat eigenlijk wel doen?
Ja, hiermee? Ik zie hem de opening bieden.
Ja, maar goed, het kabinet is niet gevallen op arbeidsmigratie. Het is gevallen op asielmigratie.
Nee, maar het is maar net hoe je het verkoopt.
Ik denk dat je het
herverpakken, denk ik.
Nou ja, ik denk dat je ook iets moet doen op het gebied van asiel. En dan heeft die GroenLinks natuurlijk weer aan zijn andere kant en D66 in mindere mate. Dus het is niet makkelijk.
Ja, nee, het is niet makkelijk.
Niemand zegt dat het makkelijk is.
Als de VVD niks op asiel krijgt.
Ik denk niet dat het onmogelijk is.
Nee. Ja. En jij denkt dat er misschien de eerste contouren van een nieuw frame aan het ontstaan zijn over wat nou het vreselijke probleem in dit land is. En dat dan meer arbeidsmigratie dan die asielzoekers
zijn. Het verhaal is niet langer, we moeten welkom zijn voor iedereen. Het verhaal is, er zijn mensen die hier binnenkomen en daar kunnen we best zonder.
Ja.
En dat
en wie zijn dat precies,
zonder
wie we precies, eigenlijk wel kunnen.
Ja, en dat is aan het verschuiven. En het is, als je door je ogen kijkt, denk ik, dat is... Als je zoekt naar een mogelijkheid tot een herverpakken van het verhaal, is dat de mogelijkheid. Of de
een
enige.
Nieuwe consensus.
Ja.
En Raoul, dit weekend is er Partij van de Arbeid GroenLinks-congres, toch?
Mm-hmm. Zeker.
Dat is natuurlijk bij uitstek de plek waar dit soort bewegingen langzaam maar zeker gemaakt kunnen worden. Of vormgegeven kunnen worden. Of vorm kunnen krijgen, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik neem aan, Frans Timmermans zal de troepen toespreken. Dat ook dit punt voorbij zal komen. Dus het is interessant om te zien hoe de zaal daarop reageert. En het is sowieso een interessant congres, want de partijbesturen van beide partijen zijn echt helemaal in elkaars armen gevallen. Er liggen allemaal plannen voor om de fusie nu echt door te gaan zetten en te beklinken. En binnen een paar jaar gewoon... Als de partijbesturen het mogen zeggen, hebben we binnenkort één partij. Dat gaat best snel. En tegelijkertijd zie je dat misschien het meest gevoelige punt eigenlijk wel... wat nu binnen deze partijen speelt, namelijk het Palestijns-Israëlische conflict... daar ook nog moet worden uitgevochten. Want er zijn de smaldelen... Op de flanken, zoals dan wordt benadrukt steeds door de partijtop, die bestoken elkaar met moties die dan al dan niet worden aangenomen komend weekend. En dat is dus wel interessant. Dus terwijl aan de top wordt gewerkt van we moeten samen, zie je eigenlijk dat het ook een partij is die op een aantal vrij essentiële onderwerpen, we hebben eerder al het immigratiebeleid natuurlijk genoemd, daar hebben ze eigenlijk nu intern niet zoveel debat over, omdat ze er niks over hoeven te besluiten. Ze zitten nu niet aan die formatietafel, dus je kunt gewoon achteroverleunen. Je hoeft geen compromissen te sluiten, dus dan heb je de handen vrij. Maar je zou kunnen zeggen dat geldt ook voor elk standpunt dat PvdA GroenLinks innemen over Israël en Gaza. Maar dat ligt zo principieel dat mensen gewoon willen dat de partijtop zich er duidelijker over uitspreekt. En Frans Timmermans loopt op eieren en probeert de gulden middenweg te vinden en iedereen een beetje binnen boord te houden. Maar dat is wel ingewikkeld. Dus dat komt dus allemaal samen dit weekend op dat congres. Het zijn echt twee verschillende bewegingen.
Had hij nou een essay geschreven in Vrij Nederland, Pieter, om dit allemaal te bewerkstelligen?
Nou,
binnen woord houden?
Daar probeert hij, volgens mij heeft hij een oproep gedaan voor een ongestoorde dodenherdenking. We hebben het al eerder geconstateerd. PvdA heeft natuurlijk ook een vrij omvangrijke Joodse achterban. Of heeft zich ook altijd heel erg verbonden gevoeld met de Joodse zaak. Dus
ja,
hij moet daar schipperen.
Ja.
En dat was een poging om daar weer een soort lijn uit te zetten. Maar GroenLinks is...
Maar als een ongestoorde dodenherdenking tegenwoordig al een soort stellingname is.
Dat is tegenwoordig een stellingname.
Tja.
Ja, daar zijn we beland.
Nou, het grootste deel van GroenLinks wil hier ook helemaal geen twistpunt van maken. Maar er is wel een deel binnen GroenLinks, een zeer actievoerend, veel jongeren vanuit Dwars, de jongerenorganisatie en zo, waar dit heel principieel wordt opgespeeld. En waar echt wordt verlangd, hartstochtelijk wordt verlangd, dat Timmermans zich fermer uitspreekt tegenover alles wat Israël en Gaza doet. Dat is wel een punt en dat gaat ook niet voorbij. Dat blijft zo, in elk geval zolang als het in Gaza nog doorgaat. Daar zie je ook wel echt het cultuurverschil tussen PvdA en GroenLinks. Komt daar wel echt aan de oppervlakte. En het is grappig, dit zag niemand aankomen natuurlijk vorig jaar toen ze in allerijl besloten om samen die verkiezingen te gaan. Daar hebben wij het niet over gehad toen.
Nee, zeker niet. Dat is misschien een beetje een domme vraag voor mij, maar Frans Timmermans is toch in eerste instantie een politicus met zijn blik op de wereld en daar allerlei meningen over hebben en ideeën en visies. Zal hij niet zelf gewoon een mening, visie, idee over deze hele kwestie hebben en die willen uiten?
Ja, maar als je bestuurder, hij is natuurlijk vooral bestuurder geweest, PvdA is een bestuurderspartij geweest, dan weet je dat het heel moeilijk is om hier heel stellig een kant te
dat
kiezen.
Dat kan gewoon niet.
In de internationale machtsverhoudingen.
Mm-hmm.
En GroenLinks is geen bestuurderspartij.
En alles
dat is
wat je erover vindt is een kant kiezen.
GroenLinks is nog steeds van oorsprong een getuigenispartij. Hè, dus je moet vooral, daar ligt de nadruk op. En we dachten dat het vooral op het gebied van asiel tot een splijt van zich zou kunnen ontwikkelen. Maar dat zie je hier weer. GroenLinks vindt dat je gewoon een soort getuigenis af moet leggen en moet zeggen hoe verschrikkelijk je dit vindt. En niet rekening houden met de relatie met Amerika of hoe je precies, wat het standpunt van Europa is. Gewoon je geweten laten spreken.
Is wel zo'n koloniale macht en die moeten
oproepen. Daarvoor is GroenLinks op aarde.
Ja.
En Timmermans is natuurlijk gepokt en gemaast als bestuurder. Staatssecretaris Europese Zaken. Nou ja, die loopt hier al jaren rond. Dus die is gewend om juist heel voorzichtig.
In de kern een diplomaat.
Ja.
Iedereen die wel eens in een discussie over dit conflict verzeild is geraakt, weet dat je als je geen ruzie wil, kun je er beter niet over beginnen. Er zijn regeerakkoorden geweest deze eeuw. Ik weet even niet van welk kabinet, waar het blokje Midden-Oosten werd afgedaan met de zin: het kabinet streeft naar vrede in het Midden-Oosten.
Ja, dat kan hij dit weekend toch ook nog eens een keer doen, Timmermans. PvdA GroenLinks streeft naar vrede in het Midden-Oosten.
Alle partijen het beste.
Ja.
Maar dit wordt dus eigenlijk zijn Houdini-act, hoe die hier gaat uitkomen, Shaina.
Ja,
dit
nou ja, en dat heeft hij dus in dat Vrij Nederland stuk proberen te doen. En dat is
wordt de pleit
heel
van
erg
rustige dodenherdenking.
Ja, nee, staat ook wel meer in. Het is een heel evenwichtig stuk met een beetje de geit sparen en de kool sparen. En het is allebei erg. Nou ja, en dat is een middenpositie in dit conflict is gewoon eigenlijk
niet voldoende. Ik kan herinneren dat je over een vorig stuk wat hij schreef, ik weet echt niet meer precies welk dat was.
Die lezing.
Was die lezing, daar was je wild enthousiast over.
Ja, dat was gewoon een goed verhaal.
Ja, maar hier ben je niet wild enthousiast over.
Nou ja, dit is gewoon een heel diplomatiek stuk. Ik heb dat heel erg gelezen als een stuk van, ik moet mijn eigen partij bij elkaar houden. En daar zoek ik woorden bij.
Ja. Ja, en of hem dat lukt, dat gaan we dus
gaan we
dit weekend
zien.
Meemaken.
Ja.
En we gaan meemaken of ze nog een beweging maken om zichzelf tot een iets aantrekkelijker bruid voor de VVD te presenteren.
Ja, en NSC, hè? Dat zijn ook 20 zetels, hè?
Ja, zeker.
Dat is toch wel interessant, want we zijn dat bijna vergeten, maar de verkiezingscampagne deze herfst begon met een televisiedebat, weten jullie nog, tussen Frans Timmermans en Pieter Omtzigt. Ik mocht daar zelf verslag van doen. En ik was in lichte paniek terwijl ik dat verslag zat te tikken. Want ze waren het nergens over oneens.
Ja.
Weet je wel? Dat was een uiterst beleefd gesprek. Ja, wat goed dat je dat zegt, Pieter. Ik zou daar nog aan kunnen toevoegen dat. Dat was de toon. die campagne begon toen ook met, nou ja, dit is het nieuwe politieke midden dat ons land gaat besturen. Daar waren velen, en ik ook wel, eerlijk gezegd, van overtuigd. Maar dat was voordat Geert Wilders aan die opmars begon. En daar waren zij, het ging dat toen over de hele tijd. Hebben ze al koffie gedronken? Hoe is de sfeer tussen Pieter en Frans? Ja, ik bedoel dat. Als je die verkiezingsprogramma's naast elkaar legt, dat kan echt geen probleem zijn. NSC en PvdA. En D66 kan daar natuurlijk ook bij. Dus er ligt daar, dat is gewoon een feit, er is daar een blok. Tezamen telt dat op tot 60, 65 zetels, geloof ik. Wat elkaar vrij makkelijk zou moeten kunnen vinden ergens op het midden. Ergens waar het huidige kabinet ook zich bevindt. De sleutel ligt dan echt bij de VVD of ze zoiets aan de meerderheid willen helpen.
Ja, en dat was dus ergens in de campagne werd het ineens in zwang om een soort afkeer van Frans Timmermans te tonen. Want inderdaad, dat ene debat tussen Pieter Omtzigt en Timmermans, dat was inderdaad een soort heel cordiaal.
Ja, ja, ja.
Maar op een gegeven moment veranderde die smaak. Of
niet bij NSC, dat is nooit in orde geweest. Maar het was de VVD heeft dat als campagne tot campagne thema verheven. Die heeft toen gezegd, we zijn gebroken op asiel. En Jezus heeft van die zinnen geuit als, ja, ik vind, Geert Wilders is erg, maar Frans Timmermans is net zo erg. Die heeft ze de hele tijd op een soort van één lijn gezet.
In afgrijzelijke hoop gegooid.
Ja, en ze min of meer even erg genoemd ergens tijdens die campagne. Dus het was vooral de VVD die daar
maar het was natuurlijk ook.
Ja,
maar het zou een tweestrijd worden, hè, tussen Timmermans en Zielkens. En dat is natuurlijk het grote tragiek van deze verkiezing, dat iedereen had zich ingesteld op een scenario wat helemaal niet is uitgekomen. Dus iedereen heeft standpunten ingenomen. Er zit geen logica meer in daarom.
Ja. Hey, over de VVD gesproken, hoe maakt Mark Rutte het ondertussen? Goed gehumeurd zoals altijd, toch, Sheila?
Zeker, ja.
En, er is nog geen barst in te herkennen. In dat
En op zoek naar patriots voor Oekraïne, bij zichzelf.
Wel vermoed, ja. Want hij is natuurlijk, daar gaan we vanuit, aanstaand secretaris-generaal. Ja, zeg ik met gezwollen borst. Ja, dat is toch schitterend. Hè? Secretaris-generaal van de NAVO, onze eigen premier. En nu is hij, die vooruitlopend op die functie, is hij bij zichzelf patriots aan het eisen.
Ja. Oekraïne is in grote moeilijkheden. Oekraïne heeft luchtafweergeschut nodig, is al maanden aan het bedelen om luchtafweergeschut. Ziet met leden ogen toe hoe Israël te hulp wordt geschoten als er Iraanse drones op af worden gevuurd. Ja. Met allerlei luchtmachtbewegingen vanuit het westen. En vraagt zich af, waar blijven onze patriots? Heeft er een heleboel nodig? Het zijn dure grote dingen. Er zijn een aantal van in Europa. En de NAVO heeft nu ook opgeroepen, Jens Stoltenberg, de voorganger van Rutte, mag ik dat zo zeggen?
Zeker.
Die heeft gezegd, ja jongens, ook als je ze eigenlijk zelf nodig hebt om aan je eigen defensienormen en NAVO-normen te voldoen, geef ze in godsnaam aan Oekraïne. Ze zijn er. En nu is de vraag of Nederland en Rutte heeft dat herhaald. Rutte en Nederland loopt redelijk voorop, hè, in Europa. Met steun aan Oekraïne is enthousiast. Lobbyt overal ervoor. Ja. Wil dat. En ja,
en zo
gaan
Rutte
we nu
zich
onze laatste patriots ook geven?
Ja, dat is de vraag.
Nou, dat is wel interessant. Want het is heel moeilijk om te analyseren waarom het niet gebeurt. Er kunnen een aantal redenen zijn. Misschien dat Nederland zoiets heeft. Ja, mogen Spanje en Italië nou ook eens een keer meedoen? Hè? Want landen in Europa die het verst van het front liggen, die hebben toch de neiging om minder te doen. En Nederland doet inderdaad vrij veel. Dus het kan ook zo zijn van, ja, zo lang mogelijk wachten. Het congres in Amerika gaat natuurlijk dit weekend beslissen of ze niet alsnog wapens naar Oekraïne gaan leveren. Ik denk dat dat ook wel iets is waarom landen in Europa terughoudend zijn. Van, we moeten misschien niet te snel handelen, want misschien komt Amerika uiteindelijk toch weer
over de brug
te hulp. En ja, we hebben een legertop die uiteindelijk advies geeft. En naar ik begreep weegt dat advies heel zwaar. Mm-hmm. Zeker bij Ollongren, maar ook bij Rutte. En die zeggen gewoon van, ja, we hebben ze gewoon nodig.
Ja.
Om ons personeel te blijven trainen of om de Rotterdamse haven te beschermen, weet ik veel.
Ja.
Dus we kunnen ze gewoon niet kwijt. En het is voor de politiek, maar goed, dan praat ik een beetje onze diplomatiek redacteur Arnoud Brouwers na. Het is heel moeilijk om daar overheen te walsen en te zeggen, ja, kan ons niet schelen.
We willen ze toch hebben.
Dat is natuurlijk moeilijk. Want als die Russen ineens toch ook iets bij ons gaan doen en we hebben geen verweer, dan word je daar ook op aangesproken.
Ja, en bovendien, je hebt je eigen legertop aangesteld om in te schatten hoe je land beschermd moet worden. Dus je gaat zeggen, nou, doen het toch anders. Ja. Dat is wel vergaan natuurlijk.
Ja, maar Dick Berlijn had wel een verstandige opmerking. Zij, uiteindelijk gaat het erom of je de aanval op Oekraïne ziet als een aanval op ons eigen grondgebied. Ja. Hè? Dus dat je gewoon, en dan op dat moment moet je gewoon alles wat je hebt, moet daarheen.
Ja.
Of dat je zegt, nee, het is een andermans oorlog. En dan ga je inderdaad kijken wat je kan missen. En die cruciale stap, gewoon zeggen, nee, hier wordt Europa beschermd. Hè? Dat doen ze, beschermen ook ons. Die hebben we nog niet genomen. En andere landen in Europa helemaal niet. Hè? Behalve die Baltische staten en die al heel dicht bij Rusland zitten. Die voelen, hebben dat vanaf begin af aan zo gevoeld.
Ja, die voelen die hete dreiging.
En Nederland, die loopt wel voorop. En die moet uiteindelijk nu ook eigenlijk dat gaan uitleggen. Nee, Wilders is natuurlijk helemaal niet zo enthousiast over steun. Maar dan moet je gewoon gaan zeggen, nee, jongens, wij worden hier aangevallen.
Ja.
Niet de Oekraïne, wij.
Ja, ja, wat een... Ja, cruciaal punt in de geschiedenis zal dit ooit kunnen gaan blijken te zijn. Hè? Als we ooit gaan terugkijken op deze hele affaire.
Ja, wanneer werd Oekraïne overlopen en wat was onze rol daarin?
Ja, dat. En wat voor een gevolg heeft dat uiteindelijk gehad voor Europa? Is het inderdaad een plaatselijke oorlog of is het begin van veel meer?
Ja, nou ja, en we berichten deze week hebben we ook bij ons in de krant dat er Russen zijn opgepakt in Duitsland die verdacht worden van sabotage van Duitse militaire basis.
Ja.
Dat zou een rechtstreeks gevolg zijn van die steun aan Oekraïne. Het is een oorlog van ons. Hè. Het is niet een oorlog die zich elders afspeelt. Hij speelt zich hier af.
Ja. Zeker, maar we leven hier nu nog rustig voort, vooralsnog.
Vooralsnog, ja. Nou ja, maar Rutte, ik denk ook aangestoken door zijn nieuwe baan, toch heel erg doordrongen is van het belang dat die Petrus die kant op moet. Dus dat is nog een interessante afweging tussen inderdaad militair hier en militair daar.
Is dit het gesprek van de dag in Den Haag, Raoul?
Nou, wel één van de gesprekken. Jawel, zeker, zeker. Ook de Tweede Kamer is wel... staat hier wel achter Rutte doorgaans. Het begon alleen deze week wel. Deze week begon het mij wel echt op te vallen van in welke functie opereert hij hier eigenlijk. Dat begint langzaam wel een beetje ongemakkelijk te worden. Als dit nog heel lang gaat duren, dan... kijk, hij is ook nog steeds niet benoemd. Maar goed, er zijn zelfs signalen dat ze nog even wachten op onze formatie. Zeg maar, bij de NAVO met
de benoeming.
Ja,
zodat hij zijn handen vrij heeft.
Nou ja, omdat het anders gewoon ongemakkelijk wordt hier. Dus misschien heeft hij zelf wel gezegd, jongens, geen haast. Ik ben nog even nodig in Nederland, hè. Want anders wordt het daar echt een heel onoverzichtelijke situatie. Want als we ook nog een nieuwe demissionair premier moeten gaan aanwijzen, daar hebben we het eerder over gehad. Ik zie het ook nog niet gebeuren, eerlijk gezegd. Dus ja, er speelt wel veel tegelijk op dat vlak nu. Vanmiddag, vrijdagmiddag, is de NAVO weer bijeen. Met Zelensky, inclusief persconferentie na afloop. Dus eens kijken of al het gelobby deze week nog ergens toe heeft geleid.
Hoe de vlag er daarbij hangt.
Ja.
Hey, en qua typisch Haags nieuws ontvouwde er zich weer een soort nieuwe toeslagen.
Nou, eerst de spaartax. Moet het echt over de spaartax hebben.
Spaartax, oké. Okay.
Ja.
Kom maar door met Sparta.
Nou ja. Het gaat er vaak om over dat de politiek zich niet met rechters moet bemoeien. Maar in het geval van de Spartax wil ik het ook wel eens hebben over rechters die zich niet met de politiek moeten bemoeien.
Vertel.
Nou, er is een Spartax. En dat komt erop neer. Dan, je hebt heel veel spaargeld. Hè, want het zijn allemaal mensen met heel veel spaargeld. Meer in ieder geval dan de belastingvrije, of weet het, de belastingvrije deel. En is gezegd, nou, daar moet belasting op gegeven worden. En dan gaan we met een virtueel rendement werken. Dus we gaan ervan uit dat je ongeveer zoveel rendement haalt en dan moet je zoveel belasting op betalen. Het is gewoon een manier om iets te berekenen. Nou, vervolgens zijn dus serieus waar, zijn sommige spaarders hebben beroep gedaan op het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Nou, ik weet niet waar dat voor bedoeld is, maar ik neem niet aan dat toen ze dat schreven, dat ze Nederlandse spaarders in hun hoofd hadden.
Rijke spaarders, hè? Niet mensen met 10.000 euro. Nee.
Dus in eerste instantie rechters verstandige oordelen van nou, jongens, niet overdrijven. Dit gaat niet om mensenrechten hier. Dit gaat gewoon om belasting in en het is gewoon democratisch besloten. Ja. Dus gewoon betalen. Maar op een gegeven moment, ja, je denkt hoe hoger de rechters, hoe verstandiger ze worden. Nou, dat blijkt niet zo te zijn, want de Hoge Raad heeft geoordeeld dat dit wel degelijk in strijd is met, let op, het is discriminatie, is het oordeel. Artikel 14, Europees verdrag rennen van discriminatie. Spaarders worden gediscrimineerd, is de analyse. Want wat is de analyse? Eerst was het van, ja, maar die spaarders, hè, als je niet minder wil belasten, moet je misschien gaan beleggen, dan maak je wat meer rendement en dan heb je uiteindelijk hou je nog geld over. Maar die spaarders zeiden, ja, wij kunnen niet anders. Dus ja, wij zijn nu eenmaal spaarders. Ja. En dus werd er gezegd, spaarders, dat is een soort menstype, en die worden hiermee gediscrimineerd door dit beleid. Ja, krankzinnige redenering. Wow. Maar goed, dus...
Je kan, als je naar de letter van de wet kan je toch uitleggen dat het oneerlijk is als je spaart, dat je dan belasting over een fictief rendement moet betalen.
Nee, maar het is gewoon, het is gewoon een manier om vermogen te belasten. Ja. Je kan ook gewoon zeggen, we doen 1% van elk vermogen. Dat kan je ook doen. Mm-hmm. Maar Nederland heeft besloten, democratisch, wij doen het zo.
Ja.
Kijk, de tragiek is dat die rente op een gegeven moment zo ver omlaag ging. Ja, door de ECB en zo.
Ja.
Daardoor zijn we ook, is ons pensioenstelsel ook opgeblazen. Hè? We hebben het eerder over gehad. Dus op een gegeven moment maakten mensen geen rendement meer op hun spaargeld. Ja, en hadden ze zoiets, geen rendementen, we betalen wel belasting. Ja, dat is vervelend, maar geen ramp. Mm-hmm. Je betaalt nog steeds maar een klein percentage. Maar goed, door die hoge raad, je kan niet nog naar een hogere rechter, helaas. Want je zegt, godsnaam, is hier nog iemand een verstandige rechter? Maar goed, dus Marnix van Rijn moet iets. Die moet nieuw beleid. En dan komt de Kamer. Ja, weet je wat we gaan doen? We gaan het reëel behaald rendement gaan we voortaan berekenen. Dus iedereen, hoeveel rendement heb jij gehaald? Nou, Gijs, jij zelf ook. Okay, zoveel procent.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk een nachtmerrie. Want dan moet je individueel precies gaan kijken hoeveel rendement iemand haalt. Maar Marnix van Rijn, ijverig aan het werk, had weer geloof ik 800 ambtenaren heeft hij nodig om dit beleid weer van de grond te krijgen. Ja. Terwijl we hebben geen ambtenaren. Die Belastingdienst is al
en
zwaar overbelast.
En de computersystemen werken niet meer.
Dus je vraagt je werkelijk af, waar is die Kamer mee bezig? Help die Belastingdienst en zeg gewoon een vast percentage op elk vermogen. Maak me geen reet uit of het een huis is, of spaargeld, of beleggingen. Gewoon een vast percentage. Zo doen we het voort en zo doen heel veel andere landen het ook. En dan gaan we gewoon, heb je met 3 ambtenaren nodig om dat te bepalen. Dat is verstandig.
Ja.
En ze doen weer niet wat verstandig is. Die Marnix van Rijn wordt elke keer weer in een hoek gemanoeuvreerd.
Maar wordt ze dan niet weer door de rechter teruggebracht?
Want dan is er geen virtueel rendement. Dan is het gewoon, in Nederland hebben we besloten om 1% van je vermogen
te belasten.
Ja, en als
dat was
veel,
het vroeger ook.
Dat is ook vrij simpel, want als je veel rendement haalt, dan stijgt je vermogen en dan moet je gewoon
meer
belasting betalen. Dus er zit wel een soort nivellerend effect in. Misschien niet zo groot als sommige mensen zouden wensen. Maar simpel.
Ja.
Eenvoud.
Ja, hoewel Pieter van Rijn natuurlijk zelf wel waarschuwde dat als hij gewoon vermogensbelasting gaat heffen. Wat zei hij daarover? Ik garandeer u dat vermogenden in rijen van 3 naar het Europese Hof in Straatsburg trekken. En daar krijgen ze gelijk ook.
Ja, maar het gekke is...
Natuurlijk krijgen ze geen gelijk. Dat is toch krankzinnig.
Er is vroeger een gewone vermogensheffing geweest.
Ja.
Die was er totdat het virtueel rendement werd ingevoerd in 2001 door Salm en Vermeend. Daarvoor was er was het gewoon een vast percentage.
En toen?
En toen bestond er ook nog geen mensen
knutselen.
Die naar EWRM gingen.
Willem Vermeend was ooit staatssecretaris
van
Financiën.
Rijboek gingen samen knutselen.
Die was nog niet geboren, denk ik. Ja.
Okay. En die hield heel erg van knutselen. Met eindeloos knutselen, met aftrekposten en zo. Dat heeft het een stuk ingewikkelder gemaakt.
Ja.
Maar goed, er waren
Willem Vermeend is ook een brokkenpiloot. Hè?
Ik kan niet zijn hele oeuvre tegen het licht houden, maar hij hield wel van knutselen.
Je moet ook zo'n mannetje opzetten. Maar jij zegt dus, en je zegt dus ook, in andere landen doen ze het ook zo.
Ja, nou ja, in ieder geval in andere landen heb je geen mensen die waar spaarders naar het Europese Hof van de Rechten van de Mensen.
Nee, maar doen ze het daar ook zo dat ze gewoon je vermogen
belasten?
Volgens
mij is het heel normaal om
allerlei vormen van vermogensheffing in het buitenland en niemand stapt naar het niemand doet gaat met een beroep op het EVRM.
Ik begrijp van Rij wel. Ik zou ook denken, ja, maar als een rechter dit kan beslissen, is alles mogelijk. Maar dan durf je op het laatst helemaal niks meer.
Nee.
Dan kan je bij elke maatregel naar het Europe. Ik ga ook een beroep doen op het Europees verdrag. Je kan je altijd wel aantonen dat je gediscrimineerd wordt. Of dat is volgens mij, kan je dat in elke casus wel aantonen.
Ja.
Dit is dus wel begonnen met mensen met echt heel veel geld.
Ja.
Want dit gaat om mensen met heel veel geld.
Ja, maar goed, mensen met heel veel geld willen altijd nog meer geld. Dat is een beetje de essentie van
mensen
met heel
veel geld. Een heel klein beetje tekort gedaan voelde, omdat ze een heel klein beetje te veel belasting betaalden in hun ogen.
Ja, ja.
Daar is het toch wel
Oké, maar dat
begonnen.
Is een soort moreel appel wat je nu doet op mensen met heel veel geld.
Ja.
Dat is meestal zinloos.
Volslagen zinloos.
Dus je moet inderdaad gewoon de tering maar naar de nering zetten en het zo handig mogelijk oplossen.
Ja.
Nou, dit is soms ook echt een nadeel van de internationale verdragen. Hè? Want je kunt landen niet... Kijk, het heeft ook te maken met bescherming tegen onteigening. Dus dat de overheid niet zomaar kan komen en je geld af kan pakken. Ja, dat is, ik bedoel, zoals Poetin heeft gedaan met veel rijke Russen bijvoorbeeld. Weet je, nou ja, daar zijn internationale regels voor. Dat de overheid niet opeens kan beslissen, ja, trouwens, we pakken de helft van je geld. Maar, ik bedoel, maar hier is gewoon inderdaad een regering op nationaal niveau die gewoon belasting wil heffen. Democratisch besloten in de volksvertegenwoordiging. En dat, ja, daar wordt dan een streep doorgetrokken. Ja, dan wordt het wel heel lastig om nog te besturen.
Ja, wie controleert die Hoge Raad?
Is het niet een maas in de wet?
Nee, maar dit is op hol geslagen juridisering. We hebben het allemaal over de mondvol van de rechtsstaat. En ben ik ook voor. En scheiding der machten. Maar de rechterlijke macht is soms ook op hol aan het raken. Hmm. En ik vraag me af, wie doet daar iets aan? De koning, denk ik dan toch weer.
Nee, Pieter.
Zo moet je met Geert Wilders een verbond tegen de rechterlijke
Pieter
macht,
ook.
Maar dat vind ik dus het gevaar, weet je.
Ja,
als dit gebeurt, dat Wilders bij wijze van spreken op een gegeven moment goede redenen heeft om zich te beklagen over de rechter. Dan hebben we echt een probleem.
Ja, maar zegt het zijn allemaal D66 rechters. Dat is
het moet er ook niet toe leiden dat omdat Wilders de rechterlijke macht aanvalt, dat we ze altijd maar per definitie heilig
de hand boven
elkaar. Want ik vind dit nogmaals.
Jij vindt dit op hol geslagen juridisering. Nou, dat vind ik op zich vrij duidelijke term. Mag ik dan nu nog even zeggen over dat er een nieuwe toeslagenaffaire zich... Nee, dat is heel goed. Dat was duidelijk hoog nodig. Maar goed, er blijken nu weer Bulgaren misschien op onrechtmatige wijze uitkeringen,
valse
toeslagen. De Tweede Kamer werd daar heel ongemakkelijk van. Hè?
Ja, omdat...
Dit is natuurlijk... De oorsprong van de toeslagenaffaire.
Ja, het is niet helemaal de oorsprong van de toeslagenaffaire, maar het heeft er wel toe bijgedragen. Ja. De oorsprong van de toeslagenaffaire lag nog iets verder terug in de tijd met fraudewetgeving. Maar de Bulgare fraude heeft absoluut aan het sentiment bijgedragen. En er is eigenlijk iets wat er sterk op lijkt nu. En weer met soort valse BSN-nummers en dat je dan toeslagen vraagt. En het toeslagenstelsel is extreem gevoelig voor fraude door de inrichting. Je krijgt op je vraag iets aan en dan krijg je het op voorhand. Je krijgt een voorschot uitbetaald en dan gaan ze pas kijken of dat voorschot wel terecht is uitgekeerd en of het wel correspondeert met je daadwerkelijke inkomen. En dan komen de terugvorderingen. En waar het mis is gegaan bij de toeslagenaffaire, dat die terugvorderingen massaal groot en onterecht waren.
Ja.
In dit geval... Ja, ik begreep uit de berichtgeving dat er al in 2022 de eerste signalen waren binnengekomen bij het ministerie van Financiën. Van ja, hier is iets geks aan de hand. Dit zijn mensen die elders wonen en volgens die nummers kloppen niet helemaal. En daar hebben ze nog best lang over gedaan om dat uit te zoeken. En uiteindelijk moet je dat dan toch aan de Kamer gaan melden.
Ja, ja, ja.
Dat toch wel weer gaat om een groepje. En ja, wat ga je doen?
Ja.
En de Kamer durft, denk ik, met de nasleep van de toeslagenaffaire...
Niet te hoog van de toren meer te blazen.
Niet te zeggen en nu keihard gaan pakken. Ja. Maar ja, het is wel fraude.
Ja, toch iets aan gedaan worden.
Zal iets aan gedaan moeten worden.
Het laat natuurlijk zien dat het systeem niet deugt. Want je gaat te hard controleren, dan krijg je weer een nieuwe toeslagenaffaire.
Dat hele toeslagensysteem is
het
gewoon...
Het hele systeem deugt niet. Daar zitten we ook aan vast. En Belastingdienst heeft te weinig handjes om daar serieus een alternatief voor aan te dragen.
En jij zegt hier ook weer altijd van één fout, hè? Geef iedereen gewoon een bedrag.
Nou ja, dat kan. Maar kijk, wat ik ook wel weer mis in de berichtgeving, dat ik denk, hoeveel Bulgaren, wat is het percentage op het geheel? Hè?
Ja.
Ik denk dat we ook, en daar was media overigens ook een rol in. Dat je,
even
dat
de
je,
schaal bepalen precies.
Ja, en als het een paar jaar, god, ze lieten laatst het filmpje weer zien. Ik vond het ook wel heel het is ook wel een hele komische fraude. En dan denk ik,
er
zijn een paar Bulgaren, dat zijn niet hele vermogende Bulgaren, die krijgen dan wat extra geld. Ja, als dat de prijs is voor ons stelsel, denk ik ook, god.
Zwa.
Nou ja, en er liggen ook wel allerlei adviezen om het stelsel te hervormen. En er is een consensus dat het hervormd moet worden. Het stuit op praktische uitvoering. Ja. Want de Belastingdienst kan een hervorming helemaal niet aan.
Wel?
Nou, om er iets positiefs over te zeggen. Het lijkt er wel op dat alle verschillende actoren in dit debat die les wel hebben geleerd. Want ik vond eigenlijk dat er deze week van alle kanten heel rustig op werd gereageerd. Er heeft niemand het aftreden geëist van Rij. Er heeft niemand een nietsontziende fraudejacht afgedwongen. En eerlijk gezegd, ook in de media. Ik bedoel, iedereen heeft er keurig verslag van gedaan. Maar het is niet zo dat... Ik bedoel, de Bulgare fraude 2013 was echt een week ophef, hè? Ophef en verontwaardiging. Van waar zijn we in hemelsnaam mee bezig in dit land? Nou, dus er is wel een zekere rust in dit debat geslopen. Dus ja, zullen we dat nou eens als winst beschouwen?
Zeker.
Okay.
En het lek moet wel gedicht worden.
En het lek moet gedicht worden. Hey, en jongens, dan nog even helemaal te lange lessen. De minimumloonsverhoging.
Ja.
Ja, dat is ook een soort slepend iets van dan weer wel, dan weer niet. Eigenlijk weten ze het gewoon niet, hè, wat ze ermee willen, volgens mij.
Nee, nou ja, ze weten het wel, maar ze kunnen de consequenties dan niet doordenken.
Nee.
Van hoe ga je het dan betalen? Oh, we betalen het op een manier. Oh, nu is iedereen boos over de manier waarop we betalen. Oh, dat willen we eigenlijk ook niet. Het is gewoon niet durven kiezen.
Nee, maar het is dus heel graag mensen wat extra's willen geven en mensen die het moeilijk hebben. Maar eigenlijk niet weten hoe je dat moet regelen en hoe je de consequenties moet dragen.
Ja, niet bereid zijn.
Ja, maar het positieve natuurlijk, BBB was de gratis bierpartij. Hè? Die zijn gewoon voor hoge minimumloon. En werd naar de dekking gevraagd. Zijn, dat kan ons schelen.
Dat moeten zij maar uitzoeken.
Dus dat is voorbij. Want ze hebben nu gezegd, oké, het moet gedekt. En wij vinden die dekking, hè, dat is belastingverhoging voor bedrijven, vinden we dusdanig onaantrekkelijk dat we het niet willen.
Toch niet willen.
Ja.
En minimumloon, nou ja, ik zat nog even te kijken hoe het de afgelopen 4 jaar zich heeft ontwikkeld. En 4 jaar geleden was het volgens mij, nou ja, je kan naar verschillende kijken, maar rond tussen de 9 en de 10 euro. Het is nu 13,27, dus het is 30% gestegen in 4 jaar tijd. Dus er is al best veel gebeurd aan het minimumloon. Het verbaast me eigenlijk elke keer waarom ze daarover beginnen als het over bestaanszekerheid gaat. Want daar is nou net al redelijk veel
stappen in gezet.
Verhoogd. Ja, dat is natuurlijk nog wel 15% inflatie, denk ik, alles bij elkaar. Dus, maar dan is het toch 15% hoger geworden. Ja. Dus ik... Het verbaasde mij en het stoort me dan bijna een beetje. En ook met het oog op een nieuw kabinet, dat PvdA, GroenLinks en D66 nu ineens dat heel erg omarmen. Nog verdere verhoging. Dan denk ik, ja, maar is dit nou... Het is al best wel verhoogd. Laat het even indalen. Het wordt op 1 juli weer verhoogd. Hè, gewoon met de inflatie, geloof ik, 3,5%. Dus ik dacht... Zien we hier nu eigenlijk PvdA, GroenLinks en D66 zich een beetje populistisch opstellen?
Een soort linkspopulistisch.
En is BBB hier een soort bestuurderspartij in wording?
Er komt nog bij dat de AOW eraan gekoppeld is en de uitkeringen. En dat je dan dus
dat
ook...
Is het ding.
En er zijn echt heel veel AOW'ers die die verhoging ook kunnen gebruiken. Maar er zijn dan nog meer die dat niet echt nodig hebben, omdat ze een uitstekend aanvullend pensioen hebben. Dat is ook wel een steeds terugkerend probleem, die koppeling. Die om hele goede redenen bestaat, maar waar die toch ook wel tegen zijn grens aanloopt.
Ja, en er is ook deze discussie hebben gehad toen bij de verhoging van het wettelijk minimumloon. Er tijdelijk, even voor 1 verhoging, die koppeling met de AOW deels zou worden losgelaten. Nou, toen was de beer los. Dat heeft tot enorme discussies geleid en uiteindelijk is daar weer op teruggekomen. Dus dat is ook politiek bijna ondoenlijk om te zeggen, ja, maar dan krijgt prinses Beatrix ook een verhoging die ze niet nodig heeft.
Ja.
En dat dat krijg je ook daar.
De om een andere belangrijke reden moet je ook mee rekening houden. We zitten nog steeds met een best hoge inflatie. En dit soort maatregelen hebben wel een soort inflatie aanwakkerend effect.
Ja.
Dus was het ook niet het meest verstandig.
Zegt dokter inflatie hier aan tafel.
Sorry, okay.
Nee, daar hoef je sorry voor te zeggen. Daar ben ik je dankbaar voor dat jij ons even wijst op de gevaren van de inflatie en hoe die aangewakkerd wordt. Jongens, de continuing story of de minimumloon hebben we gehad. Nou, daar gaan we het zeker nog in de toekomst meer over hebben. Maar voor nu houden we het er even bij. En ik dank iedereen en ik dank vooral de luisteraars voor het luisteren. En ik zou zeggen volgende week weer. En elke dag even je Volkskrant podcastje meepikken. En tot dan.